Dat zou een kleine 2 minuten achter het peloton zijn. Caviria zien we daar ook. Kooi, Merlier, dus eigenlijk de bus.
Ja, dit okay. is... Het geluid van de Tour mag uit.
Oké. De Tour staat aan op de achtergrond. Wimbledon staat aan op de achtergrond. Niet tegelijk, maar het is er wel.
En de zomer is begonnen.
Dan is de zomer inderdaad begonnen in Huize Moorman van der Veen. Er is toch niks lekkers dan inderdaad Wimbledon en de Tour.
Ja, de tune van de Tour is wel altijd het begin van de zomervakantie, vind ik.
En we zitten niet thuis, maar we zitten op Terschelling. Dat moeten we ook even noemen. En jullie kunnen het ook zien.
Heerlijk.
Bij het fotootje.
Ja, mijn favoriete plek.
Om inderdaad dicht bij huis heel erg tot rust te komen.
Ja. Het was trouwens een uitgestelde vakantie, want normaal gaan we altijd in het voorjaar naar Terschelling.
Ja, in mei toch altijd?
Ja, ja. Maar het reces in de kamer viel niet meer gelijk met de vakantie van de kinderen. Omdat het...
De schoolvakanties
zijn anders, dus toen moesten we het verzetten. Dus we zitten hier heerlijk aan het begin van het zomerreces, maar eigenlijk dankzij het feit dat het reces dus anders loopt in Den Haag dan in Amsterdam.
Dat was even een aanpassing. Ja. Maar wij laten ons jaarlijkse weekje niet ontzeggen.
Nee, dus nu zitten we er in de zomer.
Als niet rechtsom, dan linksom. En nu zitten we de eerste week van onze zomervakantie.
Ja, wel overigens met het weer wat je normaal hebt in het voorjaar. Terwijl we al een hittegolf achter de rug hebben.
Is hier nu, wat is het? Een motregen waait ons in de snoet.
Maar kan de pret niet drukken.
Kan de pret niet drukken.
De zomer is gewoon begonnen.
Maar ik ben underdressed, want ik heb alleen maar van die instapschoentjes en geen sokken meegenomen. Nou, aan de slag. Marjolein.
Harmen.
Ik zou zeggen, je eerste jaar zit erop. Maar het voelt als een jaar. Maar het waren 6 maanden. Toch?
Ik weet nog dat vorig jaar zomervakantie... toen was het natuurlijk best ook hard werken. Want toen was het kabinet net gevallen. Volgens mij sowieso zijn we al jaren in de zomer steeds bezig met het vallen van een kabinet. En dat er weer campagne gevoerd moet worden. Ja. Dus dit is echt een zomerreces dat iedereen kan ontspannen. Want er staat geen kabinet opklappen of opvallen. In ieder geval niet wat we weten.
Eindelijk rust in de tent.
Maar vorig jaar was het kabinet natuurlijk net gevallen. En was ik dus in de zomervakantie bezig met mijn vertrek uit Amsterdam naar de Kamer.
Oké, dus dat zal het zijn. Het voelt voor mij als een jaar. Maar dat komt omdat eigenlijk jij al een jaar ermee bezig zijn. Eigenlijk richting uitgang Amsterdam en entree Den Haag.
Ik heb toen nog vanaf vakantie in Italië mijn gesprek met de sollicitatiecommissie gevoerd. Dat is inderdaad een jaar geleden.
Op je badslippers, niemand die het zag. Ja. Maar je bent geworden.
Nu ben het geworden.
Gefeliciteerd.
En het is nu een half jaar in de Kamer.
Ja, je eerste rondje Den Haag. Laten we het toch maar zo noemen. Kan je al aangeven, laten we beginnen bij de tops en daarna de flops. Wat is voor jou top?
Nou, ik ben wel. Ik heb wel mijn plek gevonden. Het is altijd als je. Dat is met elke nieuwe baan. Dat je gewoon weer moet wennen aan nieuwe mensen om je heen. En een nieuwe plek. En gewoon sowieso weten hoe alles werkt.
Eerste schooldaggevoel, hè?
Ja.
Naar een nieuwe school.
Maar. Ik zit er wel lekker in.
Ja.
Heb ik het idee.
En waar maak je dat uit op?
Oh.
Ik kan het beamen namelijk.
Oh ja?
Ja.
Hoe merk jij dat dan?
Nou, in het begin was er een soort van meer onrust. Dat was het. Hmm. En ook meer wat ongerichtheid. En dat is weg. En dat, die eerste twee dingen die ik noemde, dat zorgt voor dat je een beetje... Volgens mij heb je het ook gezegd, ik voel me een beetje los.
Ja.
Los van bijvoorbeeld dingen die bekend zijn, maar ook los van een positie die al aan het wennen was natuurlijk. En dat is geen lekker gevoel.
Nee, je moet gewoon weer aan een
geen
nieuwe situatie.
Nou ja,
politiek is politiek. En ik moet ook vaak wel weer terugdenken aan de eerste 8 jaar in de gemeenteraad in Amsterdam. Want dat was natuurlijk ook volksvertegenwoordiging. Dus ik ben weer van het besturen terug naar volksvertegenwoordiging
gegaan. Dat is wel iets anders.
Ja, dus dan ben je toch weer wat meer aan de zijlijn aan het bijsturen. Meer bezig met het politieke debat dan daadwerkelijk dingen echt in gang brengen. En tegelijkertijd geeft het je heel veel ruimte om na te denken over wat moet veranderen, wat zien we als politieke visie.
Maar is dat zo? Ja?
Ja, vind ik wel. Okay, want als je, zeker als je vanuit de oppositie politiek bedrijft, ja. Ja, dan ben je heel erg los van. Dan zit je dichter bij je idealen, ben je heel erg los van allerlei afspraken.
Ja, want dus dan heb je minder tijd.
Heb je meer vrijheid om daadwerkelijk.
Maar heb je ook minder tijd als je bestuurder bent, in jouw geval dan wethouder, heb je dan ook minder tijd om na te denken over de diepe idealen of zo? Raak je dat een beetje kwijt dan?
Ja, dat ben ik nooit kwijtgeraakt, want ik heb dat ook altijd wel belangrijk gevonden. Dus ik vond het altijd heel belangrijk om vanuit een visie te sturen. Dus eerst te beginnen met de visie en dan pas te bedenken welke stappen gaan we dan zetten.
Dat begrijp ik.
Dus niet ongericht. Maar je bent natuurlijk wel in een coalitie altijd gebonden aan bepaalde afspraken, waarin ook compromissen zitten.
En letterlijk, je hebt een agenda die vol staat met afspraken.
Ja.
Want ik kan me herinneren van een minister van Defensie van het CDA. Hij was ook nieuwslezer. Ik kom nu niet op zijn naam, wat altijd super irritant is. En hij zei ooit,
minister van het CDA die ook nieuwslezer
lang geleden, best lang geleden. Maakt niet
kom
uit.
Kom er ook niet op.
Nee. En hij zei, ik kan mijn gedachten niet afmaken. Dat was volgens mij Rutte 1 of zo. Of Rutte zei, minder ministers, meer doen. Mm. En hij raakte daar, hij zei dat gewoon eerlijk. Ik kan mijn gedachten niet afmaken. Ik kom niet toe aan rust. Ik zit alleen maar in die auto en zo. En dat kan ik me voorstellen dat dus
geleefd worden door de waan van
precies,
de dag.
Precies. En dat is nu een beetje bij jou weggenomen. Omdat je dus nu volksvertegenwoordiger bent en een kamertje hebt in dat tweede kamergebouw waar ik ook geweest ben. De laatste keer zaten we daar. Klein kamertje. Dat je dan gewoon door het ontbreken van heel veel blokken in je agenda, dat je gewoon meer tijd hebt. Nou, en dat kan ik ook nog
dat
weer
beamen.
Dat
is wel de bedoeling. Dat
ik kan het beamen, want ja. Heel veel mensen zeggen, heeft ze het drukker? Zie je haar nog minder? Dan zeg ik eerlijk gezegd, nou, ik vind het eigenlijk anders. Want je bent misschien nog steeds evenveel fysiek ergens anders. Maar ik merk dat het scheelt dat je niet de volgende dag 9 afspraken hebt als het er niet 10 zijn. Waar je naartoe wordt gebracht en gehaald door een chauffeur dan in dat geval. Dat is ook afgenomen. Je zit in de trein, daardoor doe je ook meer denkwerk.
Ja. Ja, het is nog steeds wel intensief en druk. En sowieso moet je natuurlijk ook wel heel veel meer zelf doen. Hè? Dus er is minder ondersteuning.
Was je een beetje verwend? Zeg eens heel eerlijk. Ik kan meteen bevestigen dat je iets vaker te laat komt. We kwamen laatst je oude chauffeurs tegen, weet je nog? Mm-hmm. Vrijdag had je een afscheid van een andere wethouder. Daar waren alle chauffeurs van de gemeente Amsterdam.
Ja.
En ik heb ze allemaal even goed gevoel gegeven. Ja. Want ik zei, jongens, sinds ze niet meer onder jullie hoede staat, is ze toch, en met de eigen auto rijdt, is ze en vaak te laat. En nou ja, zat weer een kras op de bumper.
Nou, is dat zo? Of ben je
nee, dit is
gewoon
niet waar.
Een leuk verhaaltje aan
nee, die kras op die kras op de bumper klopt niet, maar je zit meer in onze auto.
Ik moet wat meer zelf en opletten dat ik ergens op tijd aankom.
Precies.
Dat is absoluut waar.
En eerder vertrekken.
En ben ik meer verwend? Was ik verwend? Ja, dat wordt vaak gezegd hè, van wethouders, omdat ze dan veel ondersteuning krijgen. Maar dat is natuurlijk ook omdat je... Ja, in Amsterdam hebben we bijna 1 miljoen inwoners, 22.000 ambtenaren. Dus je moet ook heel veel besturen. Dus het is ook de hulp die je krijgt om dat allemaal zo goed mogelijk te doen.
Ja, dan kan je geen auto besturen.
Dus ik vind dat niet per se verwend. Het is gewoon weer anders. Ik vind het geeft juist ook enorm veel vrijheid dat je het allemaal weer wat zelf meer kan inrichten. Dus ik weet niet, verwend vind ik niet
nee,
het goede woord.
Ook niet
het is gewoon anders.
Ik bedoel ook niet dat je verwend bent. En ik bedoel al zeker niet dat een wethouder
gezegd,
geen chauffeur verdient. Ja. Zo ben ik helemaal niet. Ik hoop dat heel veel mensen daar ook... Het is zo vervelend linksig-achtig. Dat helemaal niet. Maar ik snap dat het comfort is ook heel prettig.
Ja, om je werk gewoon
precies,
goed te doen en precies. Om te zorgen dat... Want kijk, je als wethouder zorg je er natuurlijk ook voor dat allerlei voorstellen worden voorgelegd aan de raad, dat je dingen in gang zet. En dat moet natuurlijk ook allemaal zo goed mogelijk voorbereid worden. Als volksvertegenwoordiger zit je veel meer in de controlerende rol en moet je vooral zorgen dat, dat al die dingen die naar de Kamer komen, dat die ook... Dat die kloppen, dat die goed in elkaar zitten. En daar moet je natuurlijk ook veel tijd en aandacht aan besteden. Maar het is gewoon net een andere positie. En je geeft daar natuurlijk ook weer sturing en richting aan door bijvoorbeeld moties en zo in te dienen. Maar het is, het een is niet meer of minder. Het is niet zwaarder of minder zwaar. Het is gewoon weer een andere rol die allemaal heel belangrijk zijn in een democratie.
En daar doe je aan mee.
Ja. En dus we moeten het ook nooit in een bepaalde hiërarchie. Nou ja, als je het al in een hiërarchie zet, dan, en dat vergeten heel veel mensen, maar de Tweede Kamer is natuurlijk uiteindelijk de baas ook van het kabinet.
Zo is dat. Maar we hadden het over de tops en de flops.
Oh ja,
wat vond je nou top van je eerste 6 maanden?
Nou, wat natuurlijk wel echt een super top was, is dat het gewoon gelukt is om Pro op te richten.
Een hele nieuwe partij is geschiedenis. Het is geschiedenis.
Het is historisch dat je een nieuwe partij opricht met elkaar. Bestaande uit 2 voorgaande partijen. Want er worden natuurlijk de hele tijd nieuwe partijen opgericht. Of afsplitsingen of splinters. Maar dat je gewoon... Je moet nu heel hard lachen.
Ja. Dat, en want het beeld is
was het venijnig?
Nee, want het beeld is treffend. Want je ziet inderdaad dingen versplinteren. Ja, en je ziet iets oprichten. Dus een soort van een boom. Dan
ja,
wel een
zo kan het ook.
In tienen.
Het
Pro is een
wel.
Boom. Met goede
ja.
mogelijkheden.
Nou, toch echt historisch inderdaad. Dat je 2 partijen samenvoegt om samen heel sterk te staan in een tijd dat het nogal noodzakelijk is. En dat is toch zonder al te veel kleerscheuren en met heel veel plezier gebeurd. En relatief snel. Ja, er zijn allemaal analyses gemaakt met vergelijkingen met andere partijen. Het CDA wordt er vaak bijgehaald.
Ja.
Maar ook GroenLinks, wat natuurlijk...
Ging dat veel trager, het CDA?
Ja, veel trager.
Oké, daar was ik niet bij. Bewust.
En het is toch heel goed en zorgvuldig gebeurd. En we staan bovenaan in peilingen.
Ja, dus maar dat kan ook weer veranderen. Maar...
Alles kan altijd veranderen. En er moet ook wel bij gezegd worden dat je inmiddels de grootste partij bent met 25 zetels in de peilingen.
Precies.
Dus
en laten we terug
is
naar...
ook wel een enorme versplintering in het hele electorale landschap gegaan.
Ja, maar ik sprak laatst iemand, jij stond ernaast en die zei, ik weet precies wie het is, die zei, we moeten gewoon ook weer denken, niet van we gaan winnen met 25, 26. Nee, we worden de grootste met 40.
Nou,
hallo,
hartstikke
tuurlijk.
Mooi streven.
Dat moet Pro toch
maar
weer gaan
wel
doen. Dat is wel
top,
mijn hoop.
Een top dat het is gelukt. Ja. En ik vind het ook top dat ik er bij mocht zijn en dat ik ook op dit moment, het historisch moment in de Kamer zit, ik daar ook mijn bijdrage aan heb kunnen leveren.
Ook als voorzitter soms?
In de Kamer bedoel
ja,
je?
Jij, ja.
Ja.
Bedoel, je zit er echt bovenop, zullen we maar zeggen. Ja. Jij moet soms ja. ook zeggen Pro en dan moet je alles
ja.
opnoemen.
Nou, dat
GroenLinks.
Gaat ook heel soepel, dat wij gewoon SGB. Nu Pro worden genoemd alsof het nooit anders
ja.
is geweest.
Loopt lekker.
Dus nou, dat vind ik wel een top. En ik vind het ook een top dat er veel voorstellen zijn aangenomen op het gebied van kansengelijkheid en gelijke rechten. Dus het is gelukt om in elke een voorstel aangenomen te krijgen samen met D66 voor een bibliotheek in elke school.
Oh ja, is dat echt iets nieuws, iets wat jullie bereikt hebben? Concreet?
Ja, was mijn eerste motie in december al. Oh. Een bibliotheek in elke school.
Want die is er nog niet?
Nee, dat is er nog niet. Terwijl we zien dat het heel slecht gaat met het lezen van kinderen en jongeren. En dat we helemaal onderaan bungelen in alle internationale vergelijkingen.
Ja, dus als je zin had om een boek te lezen, dan is zelfs op school niet eens een bibliotheekje.
Nee, en een goede leescoördinator die je ook de weg wijst.
Leuk.
Dus dat zijn ook hele leuke en positieve voorstellen.
Mag ik daar een korte anekdote over vertellen?
Ja.
Onze oudste heeft een korte carrière gehad op het vierde gymnasium in Amsterdam. Weet je dat nog?
Ja.
En ik had mij meteen aangeboden als actieve ouder.
Oh ja.
Want ik zat toen net ook zonder vaste baan. Dus ik dacht, laten we eens wat doen. En toen ging ik werken in de infotheek. De mediatheek heette dat daar. Onder begeleiding van een dame. Die dus ook al die boeken ging plastificeren. En ook aanprijzen. En ze had een soort etalage. Net als bij een echte boekwinkel. En daar hadden ze dan prachtige geplastificeerd nieuwe romans. Die net uit waren. Echt net uit. En daar dus voor niks natuurlijk te lezen. Dat vond ik heel inspirerend.
Ja, maar je wilt dus niet alleen maar op het gymnasium.
Oh ja.
Ja, dan kom ik weer met mijn kansengelijkheid. Ja,
daar gaat het wel goed. Oké, ik stond er met mijn neus bovenop. Dit moet natuurlijk overal. Met vooral ja. zo'n, en dat is belangrijk. Alleen maar boeken op een plankje, dat verkoopt niet. Dat spoort niet aan. Je moet iemand hebben die dat enthousiast aan de man brengt.
Ja, maar dat... Ja,
Iemand die houdt van lezen. En die zijn overal natuurlijk.
Ja, maar niet alleen maar houden van lezen. Het is ook gewoon echt een hele belangrijke functie. Dat je ook kennis hebt van de literatuur. Dat je weet wat bij de interesse van verschillende kinderen past.
Verbeeldingskracht.
Het is sowieso, daar heb ik ook nog een voorstel voor ingediend, dat er veel beter gekeken moet worden binnen de verschillende lerarenopleidingen. Hoe we ook leraren stimuleren om te lezen. Want leraren lezen vaak zelf ook niet. Dus lichtingen PABO-studenten die van de PABO afkwamen en die gewoon zelf nauwelijks lezen.
Geen favoriete boeken hebben ook, om te vertellen.
En hoe moet je nou een kind aan het lezen krijgen als je zelf ook niet een lezer bent? Dus ook binnen de lerarenopleiding moeten we dat veel meer stimuleren, wat mij betreft. Gewoon 40 boeken per jaar lezen, ja, en niet als onderdeel van de opleiding.
En niet als straf, hè? En ook lekkere boeken en fijne boeken.
Nee, zodat je er plezier in krijgt. Precies. Het leesplezier is heel belangrijk. Dus daar... Nou, dat vind ik een top dat het is gelukt.
Je kan ontsnappen naar andere werelden.
Ja, we hebben het gehad over AI en tech in het onderwijs. Dus we hebben ook voorstel aangenomen gekregen dat we de big tech uit het onderwijs moeten weren.
Knap, keurig.
Maar dat we wel ook moeten zorgen dat er goede digitale leermiddelen zijn, maar dan niet gedomineerd door big tech.
Ja.
Maar waar we zelf grip op hebben, dus waar we onze eigen... Europese AI op hebben, die ook echt bedoeld zijn voor educatie. Ja. En niet alleen maar bedoeld zijn om een soort van gebruikers te creëren van Microsoft of van Google. Of
daar hoor ik bij, want ik kan niet meer zonder. Nee, precies. Google Documents, Google dit, Google dat. Ja,
vaak
ja.
Word je op school word je gewoon tot een gebruiker opgeleid van een of andere big
klinkt
tech.
Als een soort als een verslaafde bijna.
Ja, nou ja, nou is ook een beetje zo.
Is ook
zo.
Een beetje zo. Dus jullie hebben ook die gratis laptops, is dat ook?
Ja, dus
maar dan zonder.
Maar dan zonder de afhankelijkheid van big tech en al die AI.
Mogen ze alleen Snake spelen?
Nee, juist niet. Dus. Dus mensen zeggen, ja, we moeten überhaupt geen laptops op school hebben. Nou ja, degene die nog met de hand een proefwerk of een proef, werkstuk maakt.
Nee, nul.
Dat is echt heel lang geleden. Dus tuurlijk heb je ook laptops nodig in het onderwijs. Maar je wil niet dat je de hele tijd afgeleid wordt of afhankelijk wordt van al die, vooral Amerikaanse en
beste luisteraars, Marjolein en ik zijn nog van de generatie dat je een werkstuk handgeschreven, weet je dat nog? Nou ja, als
ik
je moeder kon
typen.
Ik heb
mijn scriptie. Op de middelbare school nog handgeschreven.
Ik ook, met Tippex, ja. Als je dat nog weet.
Dat
zat ook aan je
vingers. Dat gaan onze kinderen niet meer aan.
Nee, dat was echt een hel. Ja.
Maar
dus goed,
is best
tops,
veel gelukt.
Veel tops.
Wat ook goed gelukt is,
concreet
is de
voorbeelden.
Manosfeer heel intensief op de agenda zetten in Den Haag. Want we zien daar natuurlijk ook veel effecten. Je bent afgeleid door de hond.
Ja, die ligt in de mand en die doet een soort yoga oefening. Ja. Hij ligt nu ondersteboven te genieten van de rust.
Ja. De manosfeer.
Ja, ja, dat hebben jullie ook opgelost, hoorde ik. Wat dank je wel. Ja, hij is ook een. Hij is niet echt een mano-man.
Nee.
Hij is genderfluid.
Nogal.
Is het een meisje? Hoor wel de hele tijd. Ja. Dat maakt hem niks uit. Ja. Ondertussen horen jullie ook misschien gekraak hier en daar. Ja. Want we zitten in een heel lief oud huisje. Ik weet niet hoe oud het is, maar het is denk ik een van de allereerste huisjes hier in Terschelling, op Terschelling in de Duinen. En het is van hout. En als je s'nachts naar de wc...
Elk woord wat je hier zegt, wordt door iedereen gehoord.
Sowieso, we hebben hier een paar onbedoelde luisteraars er al bij. En als je s'nachts naar de wc gaat, dat kan niet zonder gekraak. Enorm gekraak van de trap en
de
vloerdelen.
De charme.
Wat een charme.
Ja. Nee, dus het huisje stond er al lang voordat er de manosfeer er was. Om maar weer even het bruggetje terug te maken.
Knap hoor. Zit je mijn wijk te klussen.
Het laat vooral zien
afronden geblazen.
Dat je alles wat speelt in de samenleving en waar mensen zich zorgen over maken,
ja,
dat je daar dan meteen ook een politieke doorvertaling van kan maken. En dat maakt het werk interessant en leuk en nuttig en belangrijk.
Hartstikke mooi. Dan nu de flop.
Ja, want die horen er natuurlijk
de
ook
de dikke
bij.
Flop van jouw eerste 6 maanden. Je mag zelf kiezen hoe je dat, welke je kiest. Of het om jou gaat, of iets of functioneels. Of
nou, je kan dus heel veel, heel snel agenderen. En tegelijkertijd duren dingen soms ook heel lang voordat ze daadwerkelijk ook jouw kant op komen.
Waar gaat dit heen?
Nou, iets waar ik bijvoorbeeld al heel lang mee bezig ben, het later selecteren in het onderwijs. Dat ben ik nog steeds heel erg aan het agenderen. Omdat ik het echt heel slecht vind. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat het nog best moeilijk is om daar een meerderheid voor te krijgen in de Kamer. Dus ja. Het is dingen gaan soms minder snel dan dat je wil, maar dan toch maar vasthouden.
Oké, dus de, de bibliotheken kreeg je erdoor, maar dat later selecteren, dat is ook wel iets groters. Dat is ook iets wat diep in onze cultuur zit.
Wat dat het, ja, vroeg prestatiedruk.
Ik hoor jou hier en der zeggen dat wij zijn er een beetje uitzonderlijk vroeg met het selecteren. Dat zit blijkbaar in ons.
Nou, dat hebben we zelf. Dat is gewoon een restant van de vorige eeuw. Omdat kinderen vanaf 12 gewoon gingen werken. En dat de lagere school dus stopte op 12e. Omdat daar dan een selectiemoment was voor de verschillende klassen in de samenleving. Maar dat hebben we nog steeds.
Dit schiet niet op, vind jij?
Nee, dat vind ik eigenlijk meer dan. Dingen duren. Ik ben denk ik van nature best ongeduldig. Dus soms duren dingen veel langer dan je wil. Maar gelukkig ben ik van nature ook vasthoudend. Nou, en wat ik wel een flop vind, is dat ik de samenleving soms een kant op zie bewegen. Waar ik me zorgen over maak. We hebben dit jaar natuurlijk de verschrikkelijke rellen gezien over de AZC's, Loosdrecht. We zagen net weer de superracistische drek.
In het zo rustige Loosdrecht brak de pleuris uit. Het was heel allemaal onrustig, gewelddadig. En dat kwam niet door 5 Somaliërs, geloof ik, maar door 30, 40 gedronken gasten met
nou,
bier.
Nou, wel meer nog. Dus ik dacht,
en
wat
vlaggen,
is nou echt de onveiligheid hier?
Verdedig Loosdrecht in het Engels.
Dus je ziet gewoon best veel agressie en polarisatie en onderlinge weerzin, afstand in de samenleving waar ik me wel zorgen over maak. Want je moet ook wel dat overbruggen wil je met elkaar verder. Dus dat vind ik wel een flop als je ziet hoe mijn ontzettend goede en fijne collega Laura Bromet in het stikstofdebat van de afgelopen week werd bejegend door ook collega's in de Kamer.
Wat gebeurde daar? Ik heb dat gemist.
Ja, er was een stikstofdebat, want de plannen waren net naar buiten gekomen van het kabinet. Hoe het stikstofslot, waar we echt al jaren in zitten, hoe dat op te lossen.
Door lafheid.
Kan te weinig gebouwd worden in ons land, terwijl we heel veel huizen nodig hebben. De natuur heeft zwaar te lijden.
Er ligt eindelijk iets. Dit kabinet heeft iets gedaan.
Ja,
en Pro gaat het steunen.
Nou, wat ons betreft is dit gewoon. We moeten vooruit.
Voor dit moment
als wij
goed
een plan hadden gemaakt, dan hadden we het waarschijnlijk echt nog wel wat steviger gemaakt. Maar we zien dat we vooruit moeten. En dat we echt met elkaar. Dus dan bieden we steun aan een minderheidscoalitie. Want een minderheidscoalitie moet uiteindelijk een meerderheid krijgen. Maar dan is dit wel het minimum. Daar moet dan niks van af.
En toen?
Nou, toen kreeg zij het zo voor de kiezen in de Kamer. Je mag het met elkaar oneens zijn, hè? Dus ik vind het prima dat je in de Kamer debatteert vanuit verschillende standpunten en ergens anders over nadenkt. Dat hoort bij een democratie. Maar om dan vervolgens haar te verwijten dat er door, notabene is niet eens ons voorstel, hè? Het voorstel van het kabinet, dat er een hongersnood zou ontstaan.
Wie heeft dat gezegd?
Mona Keijzer.
Wie? Mona Keijzer? Ja. Volendam, here we are. Oké, hongersnood. Door mevrouw Bromet.
Ja, en je weet wat daar dan de gevolgen van zijn. Hè? Dus dat mensen denken, nou ja, dan is het dus gewoon vrij spel om op die manier met elkaar om te gaan. Hè, dus we geven ook het voorbeeld. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel flops. Want we zien dat het wantrouwen in de samenleving aan het toenemen is. En ik vind dat wij daar als Kamer ook in ieder geval geen brandstof aan moeten geven. In ieder geval moeten laten zien dat als je van mening van verschilt over dingen, dat je dat in ieder geval niet heel persoonlijk maakt, maar dat je dat heel erg bij de inhoud houdt. En ik zie dat wel schuiven. Dus dat vind ik wel een algemene flop. Want wantrouwen, dat is een moeras waar je inzakt en waarmee je dus totaal niet verder komt.
Maar moet je dit nou met verbijstering aanhoren als medekamerlid? Jij zit daar. Ik vraag het even aan jou. Laura Bromet zit hier niet aan tafel. Jij ziet en hoort dat waarschijnlijk dan gezegd worden door Mona Keijzer. Wat kan je dan doen? Ik bedoel, je kan dit nu tegen zeggen.
Laura deed dat supergoed. Ja. Dus ik ben heel trots op haar. Zij is gewoon een heel ervaren en goed Kamerlid. Wat zowel inhoudelijk uitstekend in de materie zit, maar ook weet hoe je zo'n debat moet doen. Dus zij deed dat gewoon
super. Maar wat deed ze? Ik heb het niet gezien. Je moet.
Nou, zij werd 2,5 uur lang werd zij onder vuur
genomen. Alsof het haar beleid was.
Okay. Ja. Maar zij bleef daar gewoon heel rustig en inhoudelijk op antwoorden. En soms ook trouwens zei ze, nou, ik ga niet eens op deze vraag in. Er werd op een gegeven moment vanuit Forum een vraag gesteld. Waarom haat u boeren? Nou, dat is natuurlijk totale waanzin. Ze woont er notabene zelf tussen.
Dus zeker, ze gewoon zit in deze podcast. Hè? Ja. De Binnenkamer is ook bij haar op bezoek geweest. Ja. Als jullie naar beneden scrollen, ik zeg het al een keer. Ja. Dan ben ik met Gerdy Verbeet, bij Laura Bromet.
Dus het is gewoon iets in de mond leggen. En wat zij dan gewoon goed doet, is dat dan ook blootleggen. Maar het laat iets anders zien. En dat is dat er gewoon kijk, uiteindelijk draait een democratie ook om vertrouwen, dat je compromissen met elkaar maakt. En soms zie je daarmee, als dat vertrouwen ontbreekt, dan zie je dat het dus ook niet meer lukt om elkaar de hand te reiken. En dan staan we allemaal op achterstand. Hè? Dus dat zie je niet alleen heel erg in de samenleving, dat mensen tegenover elkaar komen te staan, maar ook in het maken van goede voorstellen van het land. Ik zag het zelf ook gebeuren met een wet waar ik zelf ook het woord over voerde de afgelopen weken. De wet Vrij en Veilig Onderwijs.
Ja, ingediend door staatssecretaris Thielen.
Ja, maar het is eigenlijk een wet die nog kwam uit de vorige periode, dus uit Schoof 1.
PVV-kabinet?
Ja.
Oké. Okay.
Echt een draak van een wet.
Dat klinkt goed. Wet Vrij en Veilig Onderwijs. Ja, daar dus ben ik echt heel voor.
Ben
jongens,
ik ook
vrij
super
onderwijs,
voor.
Veilig onderwijs.
Hartstikke voor. Ik zou ook heel. Ik vind ook dat onderwijs vrij en veilig moet zijn, want anders kan je niet leren.
Maar je hebt toch.
Deze wet regelde vooral dat het onderwijs onveiliger werd. Dat zei ook de Raad van State. Want de wet bestond er eigenlijk uit dat je alleen maar heel veel administratie moest doen.
Hier hebben we volgens mij al even een paar keer over gehad in de podcast, of niet?
Weet ik eigenlijk niet.
Weet ik eigenlijk ook niet.
Nee, okay. Volgens mij heb ik het er gewoon thuis over gehad.
Oh, nou, moet je niet verwarren.
Want ik zat me daarover op te winden, want het leidde ertoe dat er heel veel administratie was. Dus op het moment dat er een opstootje was in een school, wat je natuurlijk niet moet hebben. Maar goed, als je veel kinderen en jongeren bij elkaar zijn, wil je wel eens onderling gedoe hebben. En de vraag is, wat doe je daar dan mee?
Nou, want dat is onveilig natuurlijk.
Dat is onveilig. Dus het belangrijkste is, en ik heb dat zelf toen in Amsterdam als wethouder ook gezien bij onveiligheid op scholen, dat je het gesprek aangaat met leerlingen. Dat je een open en vrij schoolklimaat hebt waar dat soort dingen ook besproken kunnen worden. Maar deze wet regelde alleen maar dat je alles moet administreren. Dus het leidde tot nog meer regeldruk op scholen. En de vraag is ook, wordt het er veilig van? Ik stelde op een gegeven moment de vraag aan Thielen. Stel je nou voor dat er twee leerlingen op het schoolplein gaan vechten. En vervolgens gaat een goede leraar, gaat het gesprek aan met de leerlingen. De leerlingen bieden elkaar excuses aan, schudden elkaar de hand.
Messen worden ingeleverd.
Ik hoop überhaupt niet dat er messen zijn. Joh. Wat moet je dan doen? Moet je het dan nog steeds registreren? Of heb je het dan gewoon goed opgelost?
Er was
gewoon geen antwoord op. Dus het was heel vaag wat leraren moesten doen. Maar vooral het hele idee dat als je alleen maar iets administreert, dat het daar dan veiliger van wordt. Nou, daarvan zei de Raad van State ook, nou ja, de kans is heel groot dat alles dan buiten de school wordt geplaatst. Dus als er online iets gebeurt, dat scholen zeggen, nou, dat is niet onze
zicht.
Verantwoordelijkheid, want anders moeten ze het administreren.
Dus van de regen de drup.
Dat ze er juist niet mee aan de slag. Maar ik wil, ik zie dat je door wilt.
Nee, ik wil, ja.
Ja, het klopt. Maar het gaat dus om vertrouwen. Want ik heb dus al vanaf het begin af aangezegd. Ja,
dus dit sluit aan bij wat je net zei, oké?
Volgens mij moeten we deze wet niet op deze manier met elkaar gaan aannemen.
Maar dan wat ik kwijt wil is, dit komt uit een kabinet die de samenleving wantrouwt. Want dit is dus in elkaar gezet vanuit wantrouwen naar onderwijs en personeel.
Ja, van jullie
en dus is het een slechte wet.
Gaan daar niet goed mee om. Maar het was ook een soort wantrouwen richting de Kamer. Want de Kamer zei eigenlijk kamerbreed, van links tot rechts, maak een betere wet die gewoon veel meer gericht is op preventie. Hoe voorkomen we onveiligheid op scholen in plaats van de hele tijd administreren? En heb niet zoveel wantrouwen inderdaad in de leraren.
Kamerbreed, maar onder aanvoering van jou of zo?
Ja, maar ook
of
andere partijen.
En
dus
vond je ook weer klank bij?
Ja, 21 was hier heel erg tegen.
Okay.
Maar dan zie je dat het dan eigenlijk niet goed lukt om nog tussentijds bij te sturen. Want
en dat is jullie taak.
Ja, En dus wij zeiden, op een gegeven moment lagen er allerlei verschillende voorstellen die de wet eigenlijk alleen nog maar onduidelijker maakten. Dus toen vroeg ik ook, kunnen we het dan niet uitstellen? Kunnen we niet opnieuw een advies krijgen van de Raad van State? En dat gebeurt dan niet, met als gevolg dat er eigenlijk iets heel unieks gebeurde, namelijk dat de Kamer een wet heeft weggestemd.
Is dat uniek?
Ik heb laten nazoeken in de parlementaire geschiedenis wanneer is de laatste keer dat een wet werd weggestemd. Echt een
omdat
wet, dus niet een wetsvoorstel vanuit de Kamer, maar gewoon een wet ingediend door de regering. En het gebeurt eigenlijk nooit, omdat meestal heeft de regering gewoon in de gaten, oh, dit gaat het niet redden, en trekken ze zelf de wet terug.
Ja, dus broddelwerk. Maar niet eens van deze staatssecretaris.
Ik vond het jammer. Ik vond het jammer omdat het ook een beetje uitstraalt van we laten iets tegen een muur aanlopen. Terwijl je wil ook tussen oppositie en coalitie uiteindelijk gewoon goede wetten maken.
En dus niet alleen
maar een wet er doorheen drukken.
Nee, maar het beeld ontstaat dat jullie een wet hebben afgekeurd, teruggewezen, niet aangenomen. Die heet vrij en veilig onderwijs. Dus het lijkt alsof jullie stom zijn, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ja, maar, dat is het beeld.
Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk geen slechte wetten aannemen. Nee. Want dat is ook nog gewoon je werk.
Maar wat doet dit met zo'n staatssecretaris
dan? En inderdaad, je raakt wel iets goeds aan. Heel veel dingen zijn beeldvorming. Maar het gaat uiteindelijk altijd over wat zit er dan achter dat beeld. Dus je moet als Kamerlid ook gewoon de inhoud induiken. Ik ga niet omdat iets vrij en veilig onderwijs heet, maar in de praktijk leidt tot onveiliger onderwijs, het dan maar aannemen omdat het zo'n leuke titel heeft.
Over mooie titels gesproken en verbeeldingskracht. Nu ben ik weer.
Ja.
Boeken. We hadden gevraagd of mensen boekentips wilden geven.
Ja,
er zijn een paar binnengekomen.
Zomer is altijd een tijd dat je weer lekker kan gaan lezen.
Zeker. Ik heb jou nog niet heel veel zien lezen. Ik zag je ook wel een beetje op je telefoon nog. Dus ik denk dat je
nog een beetje afschakelen.
Je moet nog even in de boeken. Minder op het scherm.
Ja.
Ik daarentegen ben begonnen in een Dan Brown. Het ultieme geheim. Ja?
Ja, die had ik al gelezen.
Ja, en die heb ik van mijn zus gekregen. Nou, dat is gewoon ideaal. Dat leest lekker weg. En we hadden tips gekregen, een paar. Zal ik even een paar noemen? We kregen van Anneke de Groot 2 tips. En dat heet het raadsel Spinoza.
Die heb ik al gelezen.
En die staat zelfs in onze kast. Geschreven door Irvin D. Jalom. Die heb ik jaren geleden zien lezen.
Ja, is absoluut een aanrader. Heel mooi. Sowieso is Spinoza natuurlijk een hele interessante filosoof, vooral in zijn tijd. Ik vind over dapper en visionair gesproken, want hij had het eigenlijk over de vrijheid van het individu, van allemaal knellende banden, maar ook over hoe zorg je ervoor dat iedereen zichzelf kan ontplooien in een, nou hebben we het weer over veiligheid, in een veilige omgeving.
Dus een staatsvorm.
Mooie combinatie van solidariteit en ook individuele ontplooiing, ja, en zeker ook een staatsvorm. Hè. Dat beeld voor de stopra van Spinoza, daar staat een hele mooie tekst van hem onder. Het doel van de staat is de vrijheid. Dus hij is echt een vrijheidsdenker. Maar het is een prachtig boek inderdaad, want het gaat dus ook heel erg over zijn leven in Amsterdam. Dus dat is een goede tip.
Goede tip, maar
al maar die gelezen. Had ik al gelezen, maar jij hebt hem nog niet gelezen.
Nee, ik nog niet. Gerda Steenhuis had ook nog 2 tips van Judith Vanto. Ik ken haar absoluut niet, die schrijft. Ze is Nederlands en die heeft 2 boeken geschreven. Narcis en Victor. Zegt het je iets?
Nee, nog nooit van gehoord.
Ik heb het even opgezocht. Mij zegt het nu wel wat. Maar het is vooral voor jullie ook om mee te nemen. Heb jij nog boekentips? Mag ik zeggen wat hier op tafel ligt? Van Dylan. Dylan Jezielkus, we hebben het best vaak over haar. Het is onze buurvrouw natuurlijk. Maar er is ook een boek over haar geschreven.
Ja, ik was toch nieuwsgierig.
Ja, dat vind ik wel dat jij dat even moet lezen. Ja.
Het is bijna uit.
Het is duidelijk geen autobiografie, want anders had het wel anders.
Ik weet niet of ze er zelf blij mee is.
Nee.
Maar ik moet zeggen dat ik er best
het klopt.
Niet.
Ja.
Van Alice Pechtel.
Oké.
Okay. De 9 levens van Dylan Jezielkus.
Nou.
En ik ga. Ik heb heel veel zin om door te lezen in de trilogie over Cicero van Robert Harris. Daar ben ik met de kerst mee begonnen.
Ja, die heb ik net besteld.
Het eerste deel heb ik uit. Ja, jij leest altijd alles in in boekvorm en ik lees altijd alles.
Ja, en daar hou ik niet van, de e-reader. Dus ik heb hem besteld op papier. Dus je kan hem binnenkort, hij komt morgen, wordt hij ook hier bezorgd op de Schelling. En dan kan je deel 2 gaan lezen op papier. Want ik vind het zo'n mooi beeld om jou met een boek te zien. Want als je een e-reader voor je neus hebt, kan het net zo goed weer een scherm zijn. En het is een scherm. Dan ligt Oranje eruit, moeten we het toch even over hebben. Gisteren, of gisteren, ik weet niet eens meer precies, hebben we een Marokko weer zien winnen van Canada. Dat hadden wij moeten zijn. Val je stil? Is het zo diep?
Nee, ja, ik heb echt heel weinig meegemaakt.
Je, bent niet eens aan toegekomen en toen lagen ze
er al uit. Die nachtwedstrijd, die vreselijke nachtwedstrijd tegen Marokko, die heb ik niet gekregen. En ik heb me eigenlijk vooral heel erg druk gemaakt over alle racistische drek die daarna ontstond richting geweldige spelers van het Nederlands elftal. Werd weer helemaal bewezen. Zolang je wint, mag je erbij horen in ons land. En ja. Zodra je gewoon net zoals ieder ander, soms een penalty. Niet zoals iedereen een penalty mist, maar iedereen maakt wel eens niet de gewenste doelpunt in het leven.
Mooi.
Ja, toch?
Ja.
Maar dan ben je dus meteen
dan
weer voorwaardelijk. Dan heb je ineens weer een kleur. Dus daar heb ik me ongelooflijk aan geërgerd. En waar ik me ook verschrikkelijk aan heb geërgerd, is meteen weer het populisme van de VVD over toeteren.
Toeteren?
Nee, maar dat echt, houd toch op. Ik bedoel, er wordt nooit een punt gemaakt op het moment dat de tractoren naar Den Haag toeterend trekken. Omdat ze tegen de stikstofmaatregelen zijn.
Maar
dan houdt iedereen zijn mond. Maar op het moment dat er iets te vieren valt,
ja,
dan moet daar ineens weer hoog van de toren worden geblazen. Wat weer precies ook bewijst, je mag alleen maar toeteren in Nederland.
Dit heb ik ook gemist. Ik sluit me hiervoor af, blijkbaar. Ik heb dat gemist, dat de VVD iets tegen toeteren had.
Hoe klein wil je het maken?
Ja.
Oké, wij gaan ook toeterend, denk ik. Nee, niet toeterend. Sorry, ik maak een heel raar bruggetje.
Nee, oh leuk. Wat gaan we doen? Want we gaan op de fiets. Ik heb een fietsbel. Wil je bellend?
Bellend.
Het eiland
Het eiland over.
Kijken of we nog kiekendieven zien.
Ja, ik zag er net één voorbij vliegen. Prachtig. Ja. Ik wens iedereen een hele fijne zomer. Ga lekkere boeken lezen. Wij gaan
met reces.
Wij gaan ook met reces.
8 weken.
Na de zomer zijn we er weer, hopelijk.
Ja.
Voor een nieuw politiek seizoen. En
fijne vakantie.
Fijne vakantie allemaal.
En de groeten ook van Hondpijker.
Rust lekker uit. En minder scherm, inderdaad.
Ja.
Okay. Minder scherm.
Ajus.